Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Deze aflevering niet beginnend met de vraag: ik heb jou uitgenodigd. En daarop zei jij ja en dan word ik nieuwsgierig. Maar vandaag een verhaal over mezelf. Ik, Winnie Bos, de creator van deze podcast. En om daar een beetje hulp in te krijgen, om mijn verhaal een beetje concreet te krijgen, heb ik tegenover mij Marieke zitten, die mij de vragen gaat stellen om het verhaal te leiden. Dus dankjewel dat je dat wil doen.
Ja, hartstikke mooi om het te mogen doen.
Ja, zeker.
Ja, en ik heb natuurlijk een aantal afleveringen geluisterd en ik ben, we hebben samen ook een gesprek gehad over mijn ervaringen. En ik kon zo voelen, van je deelt vaak mooie dingen ook over jezelf, maar weet je, je wordt niet zomaar levenseinde doula. Daar heb je een eigen weg met de dood voor bewandeld.
Ja.
En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid die delen we, hè, over...
Mm-hmm.
Wauw, wat brengt het leven ons?
Ja.
Dus ik ben heel nieuwsgierig naar jouw persoonlijke verhaal. Van, hoe heeft de dood altijd soort van met jou meegereisd al?
Mm-hmm.
Op verschillende manieren.
Ja.
Zou je daar iets over delen?
Ja. Nou, wat ik me eigenlijk kan herinneren is dat het begonnen is op mijn 7e. Daarin heb ik echt de herinnering aan... dat ik iets had met het overlijden of de dood. Mijn ouders hadden een abonnement op de Telegraaf. En ik ben nu 50, dus 43 jaar geleden stonden er nog wel eens wat van die overlijdensadvertenties in de krant. Ja, en ik vond de krant eigenlijk niet zo boeiend. Maar die overlijdensadvertenties vond ik echt super fascinerend. Dus wat ik daarmee deed was, ik las ze eigenlijk allemaal. Want ja, het waren vaak 2, 3, 4 pagina's vol. En ik kan me ook nog zo herinneren de verwondering over... Nou, als je copy-paste doet en je verandert alleen de naam... Dan lijkt het net alsof dezelfde mensen zijn overleden. Dat was hoe ik als 7-jarige het zeg maar beleefde. Want ja, die tekst daarboven dat was vaak hetzelfde. Ja, die tekst daaronder, ja, dat was alleen maar copy-paste met de plekken waar het dan plaatsvond. En voor de rest kwam het eigenlijk ook op hetzelfde neer. Ik dacht, ja, maar... Zijn toch echt, als ik dan naar de namen ging kijken, dacht ik, ja, er zijn echt andere mensen overleden. Ja, vond ik gewoon fascinerend. En later kreeg ik dan een fascinatie, want ik bleef dat lezen, ook naarmate ik ouder werd. En dan ging ik gewoon proberen te dokteren. Wat is dat dan voor familie? En waren dat wel kinderen of was dat aangetrouwd? En hadden ze een beetje een originaliteit in het geven van namen aan die kinderen? Of wat voor namen waren er? Dan probeerde ik een soort identiteit van de mensen uit de overlijdensadvertentie te halen. Dus zo is het voor mij echt heel erg, hoe ik terug kan kijken in mijn leven, heel erg bewust begonnen. En dat ik... eigenlijk voelde van ja, en hoe onbewust ben ik dan eigenlijk zeg maar bewust? Als je nu terugkijkt, hè, met de wetenschappen van en de kennis van nu, is het toen... wij verbleven altijd met mijn gezin bij mijn opa en oma rond de kerstdagen altijd. Of eigenlijk de kerstvakantie grotendeels. Dat had ook te maken met de andere kant van de familie, van mijn vaders kant, waar we dan altijd activiteiten mee hadden. En dan sliepen we bij de ene kant bij de ouders van mijn moeder. En dan hadden we activiteiten bij de ouders van mijn vader. En die opa en oma, of de ouders van mijn moeder, had ik wel een bijzondere band mee. Daar waren we ook veel. En op deze dag dat we eigenlijk wilden vertrekken, was mijn opa echt ongelooflijk stellig in het soort van vasthouden van ons dat wij maar niet moesten gaan. En ik weet nog dat ik echt bij mijn moeder er gewoon alles aan heb gedaan om haar te overtuigen van het feit, ja mama, het is goed dat wij blijven, want het is nodig dat we blijven, want opa zegt dit niet voor niks. Maar wat ik niet zei en wat ik wel voelde was, en dit gaat mis. Dit gaat mis, want opa vraagt dit niet voor niks. Hij voelt iets aankomen. We zijn uiteindelijk naar huis gegaan. En de volgende ochtend om 6:30 stond mijn moeder aan mijn bed. Met de mededeling, opa is dood.
Ja.
Ja, en alles in mij zei, zie je wel. Maar alles in mij kon niet delen met mijn ouders van, zie je wel.
Ja.
Dat die gevoeligheid die ik had, dat daar was gewoon niet zo heel veel ruimte voor. Dat snapten mijn ouders ook niet zo goed. En dat snap ik vanaf waar zij vandaan zijn gekomen. Dus dat is ook helemaal legitiem. Ja. Goed, dat was mijn echte ervaring met het overlijden. En mijn opa werd toen opgebaard in zijn eigen winkel. Had een elektriciteitswinkel gehad. En op zich een heel klein huisje, maar de winkel was redelijk groot. En hij werd in zijn eigen winkel opgebaard. Maar wij kleinkinderen, ik heb nog meer neefjes en nichtjes. Wij werden een soort van bij een oom en tante een straat erachter mijn opa en oma gestald. Zo van, ja, blijven jullie maar daar. Want ja, dat hier in huis, dat moet je stil zijn en rustig. En naar opa moet je al helemaal niet gaan, want dat is eng. En,
ja.
Ja. En ik had met een paar neefjes en nichtjes zoiets van, ja, één, de winkel van opa is nergens iets engs aan. En opa zei, opa, ja, hoezo, wat, wie, waar. En ik weet nog dat ik samen met een nichtje en een neefje, dat we op een onbewaakt ogenblik waarin er geen volwassenen aanwezig waren, gewoon die winkel in zijn gesneakt. Zo van, ja, hoezo, we mogen niet kijken. Ja, en zo letterlijk naast mijn opa's kist stonden. En dan moet je je voorstellen, ik was 13, dus dat is... weet ik veel hoe lang geleden. Het was de tijd waarop er op een kist nog zo'n glasplaat lag. Mm. Dus je kon de overledene niet aanraken. En daar lag dan ook zo'n raar gazig doek overheen. Wat dan zo ook aan de zijkant van de kist hing. Zodat het er allemaal nog een beetje serene uitzag. Ja, en ik weet nog dat wij... Ik moet er ook nog steeds om lachen, want ik zie ons nog zo staan. Het was een beetje zo'n lieuw licht. En het was heel koud wel in die ruimte, want alle kachels waren uitgedaan. Ja. En het was natuurlijk winter, dus het was sowieso al koud. Dus... En dat mijn neefje zei van... is dat nou alles? Is toch gewoon opa? Ja, ja, dus mijn neefje en mijn nichtje en ik... die stonden gewoon daar echt zo bij die kist. Zo van, ja, waar doen al die volwassenen nou toch zo spannend over?
Ja, maar ja, dat is natuurlijk heel erg de... Ja, het is natuurlijk heel lang een soort... Dat sowieso weggehouden moest worden.
Ja, van kinderen. Ja, 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 ja.
En eigenlijk ook niet gerealiseerd. Oh ja, maar dat, dan gebeurt er iets met... Hè, dat je als kind eigenlijk ook geen afscheid kan nemen.
Ja.
Als je daar naar luistert. Ja, ik ben mijn overgrootoma die overleed. En ik mocht niet naar de begrafenis. En dat weet ik nu nog. Weet je, dat ik denk... Wat interessant, hè. Dat zo als een gemis voelt. Dus dat... Alsof het daar al uit het gewone werd getrokken. Ja, als, ja.
Ja. Nou ja, ik weet ook nog wel de uitvaart van mijn opa. Want hij werd gecremeerd in crematorium in Groningen. Want mijn opa en oma woonden in het noorden van het land. Ja, en in die tijd schoof dan die kist nog in die wand weg. Dacht ik echt, ja, waar gaat dat ding heen?
Ja.
Wat is dit voor idioterie? Ineens was die kist gewoon weg. Dat gleed gewoon zo weg. Dat ik echt dacht, ja, en dan? Maar ja, dat was toen ook niet de tijd van dat je mee mocht. Maar ik dacht echt, ja, waar gaat dat ding heen? Dus ik heb daar ook heel veel vragen over gesteld. Maar ja, niemand die me daar echt... Ja, maar hij zei, ja, geen idee. Wordt die daar oven zit daar waarschijnlijk achter. Ja,
ik heb ook altijd gedacht, oh, die gaat zo recht de oven in.
Ja. Ja, ik weet ondertussen dat dat nu niet zo is. Maar, ja.
Zo'n soort heks van rood kapje, weet je wel. Zo, hupsie.
Ja. Ja, heel. Maar dat, ja. Dus dat, ik vond dat, ja, ik dacht, waarom wordt er allemaal zo geheimzinnig over gedaan? Ik snapte dat ook niet. Ik vond dat ook, raar. Ik vond dat ook niet oké of zo. Ik vond dat gewoon heel vreemd. En ik weet, 2 jaar later overleed een oom van mij. En daar was ik dus niet, daar was niet toegestaan dat ik daarin meeging. Ja, daar heb ik ook 101 vragen over gesteld. Ja, hoezo niet? Waarom niet? En hoezo dan? En nou ja, mijn moeder die kwam alleen maar terug. Nou, het was maar goed dat je er niet bij was. Nou, dat moet je niet tegen een tiener van 15 zeggen. Want die gaat daar dan ook. En die zit midden in zijn leven. Ja, wie ben ik dan? Wat ben ik dan? Waar ga ik heen? Wat wil ik doen? Nou ja, noem het allemaal maar op. En dan komt er zo'n wazig verhaal over het einde van het leven, waar ik dan ook geen antwoorden krijg op mijn vragen. Ja,
ja, dat is het soort... gewoon het soort feitelijke geeft soms ook heel erg veel... ik weet wel dat mijn jongens bij het ophalen van de as van hun vader... die wilden gewoon weten hoe dat ging, wat er dan precies gebeurde... en hoe heet die oven dan was en of het dan nog vermalen werd. Of vind ik wel.
Ja.
En mijn meiden die hoefden dat niet per se te weten. Maar die jongens waren echt ook een soort van... Nou, vertel dat technische verhaal maar. Of zo. Ja. Toen dacht ik, oh, natuurlijk. Weet je, het is ook een manier om te integreren Want er gebeurt zoiets groots.
Ja.
Dat kan je niet in één keer.
Nee.
Hè?
Nee.
Als kind niet, als volwassene niet. Maar ja, maar door dan iets van een beetje helderheid te krijgen. Want nou ja, natuurlijk is het koud in die winkel. Want dat lichaam moet koud blijven. Want anders dan... Oh ja, werkt dat zo? Weet je, dan wordt het ook weer doodnormaler, zeg maar.
Precies, ja.
Ja, mooi.
Ja, en het gewoon ook heel droog feitelijk vertellen maakt ook, en zeker vooral natuurlijk bij jongere kinderen. Ik was toen 15. Maar ja, iedereen heeft fantasie over de dood, weet je. Iedereen heeft daar zo zijn ideeën bij. Maar door het gewoon wat feitelijk te houden, en het legt de stapper dan maar uit wat er gebeurt. Ja, op een gegeven moment zegt iemand wel, als hij er genoeg van heeft, weet je. Daarin geloof ik dan ook wel. Maar die ruimte was er niet. Er werd gewoon niet in... Daar werd gewoon niet over gesproken. Ja, het was maar goed dat je er niet bij was. Dat was in ieder geval één ding wat helder was. Ja, en toen had ik... De volgende die ik tegenkwam met overlijden was van een klasgenoot. Wat ook wel een hele goede vriend van mij was. En volgens mij waren wij net met ons examen klaar. En ik kwam hem tegen in de stad. En ik was echt in zo'n modus van... echt geen zin om nu te praten en... Nou, morgen, weet je, als ik je morgen tegenkom is het goed, maar vandaag even niet, weet je zo. En de volgende dag kreeg hij een ongeluk waardoor hij in coma raakte en een week later was hij dood.
Hmm.
En daar ben ik zo van wakker geschud, zo van, ja Win, jij kon dan wel in dat moment niet op, weet ik veel wat er was, maar whatever er was... Ja, bullshit. Ik bedoel, als je iemand tegenkomt, mag je hem hallo zeggen en een praatje maken. En ook al voel je dan niet oké, dan hou je het maar kort. Maar zeg dan in ieder geval hallo. Ja. Want het kan dus maar zomaar zijn dat iemand zomaar weg is.
Hmm.
Dus dat heeft mij ook wel heel erg wakker gemaakt van... stop het niet weg. Of ga altijd het contact aan. Want iemand kan er zomaar niet meer zijn.
Ja.
En zeker ook iemand, het was gewoon echt wel een goede vriend van me. Ja, wat echt wel een gemis was dat hij er op een gegeven moment niet meer was.
Ja.
En toen ben ik van de andere kant, zijn mijn opa en oma overleden. Nou, mijn opa overleed in zijn slaap. Die bleek, dat is in ieder geval het verhaal hoe ik het ken, niet kenbaar te hebben gemaakt, dat hij iets aan zijn hart had. Ja, en is gewoon in zijn slaap naast mijn oma gewoon in zijn slaap overleden. Hij was gewoon op de een of de andere dag was hij dood. En dat gebeurde de dag na... Nadat ik jarig was. Dus dat kan me dan ook nog altijd zo goed herinneren. En mijn oma... Nou, wat echt een oma was... Die echt zoiets had van... Die stond altijd in het teken van het leven van haar man. En want mijn opa was politieagent geweest. En zij kwam niet uit een heel erg goed gezin. Een hoop stiefzussen. Het was allemaal niet zo heel peace en free geweest. Ze had best een lastig leven gehad. En die vond het fantastisch dat ze voor mijn... In het teken van mijn... opa kon leven, maar voor ons als kleinkinderen heb ik dat niet als een hele hartverwarmende oma ervaren. Ze was altijd een beetje van, nou, maar 2 meter afstand, want anders kruikelt mijn rok, zeg maar, bij wijze van zo. Zo heb ik haar altijd meegemaakt. Maar nadat mijn opa overleed, was zij heel verdrietig, want haar doel van haar leven was weg. Opa was weg, en waar was haar doel dan? En zij werd op een gegeven moment ook ziek. En ik weet echt nog zo goed dat meestal... ik kwam niet heel vaak bij haar, maar met de momenten dat ik er kwam... was het dan vaak ook rond die kloktijdveranderingen. En ik weet nog dat in oktober van dat jaar... waren de klokken ook veranderd. Ik was er rond dat moment was ik bij haar. En zij was ook ziek. En ze droeg altijd rokken. En zij had door wat ze ziek had... was een of andere zak aan haar been. Want daar zat dan voeding in of zo. Of iets voor de urine. Ik weet nog niet precies hoe het was. Maar wat ik me vooral heel erg herinner was... dat voor het eerst van het leven... mijn oma haar rok omhoog trok. En zei, dit is toch werkelijk schandalig voor woorden. Hoe ze mij hier behandelen. Dit kan toch niet mensonterend zo... En dat ik echt mijn oma zo zag van... is dit mijn oma? Die altijd zei afstand houden, afstand houden. En die zei, nou als ik zo moet leven, dan hoeft het niet meer. Weet je zo. En die ontredderdheid bij haar zo van... ik ben mijn doel. Hè? Dus dat je echt je leven heel erg hangt aan een ander. Dus dat je niet heel erg leeft voor jezelf, maar voor die ander. En dan dat je het eigenlijk niet kunt dealen met ik ben ziek. En nou ja, zo... Ja, ik kreeg ineens een hele andere blik van mijn oma.
Ja.
Maar zij is uiteindelijk gestopt met eten.
Ja.
En in december van datzelfde jaar overleed ze.
Ja,
ja en, daarna, kort daarna ben ik, of nou, dat heeft nog wel even geduurd, ben ik uiteindelijk op mijn 33ste in de uitvaartwereld beland. En het was een heel uitgebreid 3 maanden durend aannameproces waarin ik heel wat stappen heb moeten doorlopen. En toen werd ik uitvaartverzorger.
Hmm.
En toen ging ik met mensen die iemand dierbaar verloren waren in gesprek. En toen werd ik in eerste instantie heel praktisch opgeleid. Zo van, nou, dit zijn de feitelijkheden, dit moet je doen. Nou, dat deed ik dan 2 jaar. Want ja, dat was ook de manier zoals de collega's dat deden. Dus ja, ik wist ook geen andere manier, dus dat deed ik. En na 2 jaar overleed mijn vader.
Ja.
Toen was ik 35. En mijn vader, de relatie met mijn vader was eigenlijk altijd zo dat hij had, ondanks dat wij ook al heel lang geen contact meer met elkaar hadden, en voor zijn overlijden hadden we net weer 2 jaar contact. Hij altijd eigenlijk het laatste woord in mijn leven had. Dus ik had altijd het gevoel alsof hij met, als een papegaai op mijn schouder zat. En toen hij overleed, zat ik voor het eerst onbereikbaar op de wereld. En hij dacht, nou, dan ga ik. Nou, dan kun je heel boos om worden en dan kun je van alles nog wat van vinden. En ik vond het heel erg symbolisch.
Ja.
Want ik dacht, ja, die man heeft zijn leven tot op zijn laatste dag in mijn leven, heeft hij zijn woord gehouden. Hij heeft gewoon weer het laatste woord gehad, want ik zat dan wel onbereikbaar op de wereld. Maar niks, geen onbereikbaarheid. Het is, ik moet in de wereld staan. Dus toen heb ik mijn moeder gebeld om te achterhalen wat er gebeurd was. En hij heeft gewoon een acuut hartinfarct gehad. Het was gewoon binnen 5 tot 10 minuten was hij gewoon echt weg. Ja, en voor, hè, voor mijn vader de meest ideale dood. Want het was absoluut geen man van ziek zijn.
Ja.
Maar dat was wel die week. Ik zat toen in een inspiratieweek. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht, en nu wordt het tijd voor mij.
Ja.
Ik mag aandacht krijgen voor mij. Ik liep vast in mijn werk als uitvaartverzorger. Ik merkte dat verhalen die ik hoorde, dat sommigen heel lang bij mij bleven, dat die aan mij bleven kleven, waarvan ik niet snapte waarom ze aan mij bleven kleven. Ik had daar gesprekken over met mijn managers. Ik zei, ja, waarom kan ik dat nou toch niet loslaten? Wat maakt dat? Waarom houdt het me allemaal zo bezig? En toen verwees zij mij naar deze week. Ja, en het heette een inspiratieweek. Nou, ik kwam, ook al heeft mijn overlijden van mijn vader daar middenin gezeten, die eerste paar dagen van die training, ja, ik bedoel, inspiratie over wie en wat ik ben, dat werd zeker losgemaakt. Maar ik kwam wel heel verward uit die week, want ja, ik had mezelf aangeraakt, maar ik had ook een deel van mezelf verloren,
ja,
door mijn vader. En ik heb uiteindelijk op de uitvaart gesproken. Dat voelde ik heel erg. Dat vond ik fijn. Dat was voor mij een afronding. En daarmee is eigenlijk met het vertrek van mijn vader, natuurlijk had ik die keuze al eerder gemaakt, maar is wel mijn bewustzijnstraject begonnen. Daar ben ik wel de start gaan maken van, toen ik zo verward uit die week kwam, dacht ik, oké, en nu is de openheid naar, ik heb nu zoveel shit op mijn bord liggen. Ik ben ook een paar maanden uit de running geweest van mijn werk als uitvaartverzorger. Ik kon mijn werk echt niet doen. Ik zat zo in de knoop en in de kluts en met mezelf. Daar moest echt orde op zaken worden gesteld. En toen voelde ik heel erg, ja, als ik dan toch al zo in de rommel zit, dan maar huppatee, dan nog maar deep dive in mezelf en ga het onderzoek maar aan. Dus toen ben ik een jaar lang in een persoonlijk ontwikkelingstraject gegaan bij hetzelfde instituut. Wat ondertussen niet meer bestaat, het Pulse Instituut. En ja, daar maar verder de ontdekkingsreis met mezelf aangegaan. Nou ja, dat was niet simpel.
Ja. Maar dat is ook ergens, zeg maar, heeft dat een extra impuls gekregen door dat het dood weer zo dichtbij kwam.
Ja.
Het
verlies was een enorme trigger.
Ja. Ja, afscheid nemen van je ouders is toch ook een soort, het gaat over je basis.
Ja.
Ja. Hoe de relatie ook is en alles, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je wordt daarin, valt er iets weg.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dat is gek om te zeggen, maar ik weet dat veel mensen het ook zo ervaren. Dus daarom noem ik het dan ook altijd zo. Het wezenlijke lichamelijke vertrek van mijn vader maakte dat ik die stap op kon zetten.
Ja.
En ja, dat vind ik niet leuk om te zeggen, maar dat is wel wat ik nodig had om echt door te pakken.
Ja.
En ja, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Want na dat jaar met persoonlijke ontwikkeling, wat echt ook best wel een pittig jaar was, waar ik echt mezelf ongelooflijk veel ben tegengekomen. En waar ik uiteindelijk wel na 5 maanden uit de running zijn geweest, ook echt weer aan het werk ging. En toen ging ik echt anders mijn werk doen.
Hmm.
Want ik voelde gewoon heel erg, ja, zo heel functioneel mijn werk uitvoeren. Ik kan dat helemaal niet. Ik wil een mens-op-mens contact. Ja. Dus ik ging veel meer vanuit, ik ben een mens en ik wil contact met een mens. Het gesprek om de uitvaart te bespreken in. En dat bracht zo'n andere inhoud aan mijn werk. En dus ook zo'n andere verbinding met de mensen die ik trof in mijn werk als uitvaartverzorger. Dat was gewoon echt appels met peren vergelijken.
Ja.
Van voor en na die tijd. En dat, ja, dat bracht gewoon heel veel. In combinatie ook met dat ik op zoek was naar en wie ben ik en wat ben ik en wat kom ik hier doen. Zoveel meerwaarde aan mijn persoonlijk ontwikkelingstraject. Ja, prachtig.
Ja. Ja, in het veld waarin wij natuurlijk alle twee ook wel werkzaam zijn, is zo'n woord als holding space zo belangrijk. Hè? Maar dat voelt alsof je dat meer bent gaan doen. Omdat je zelf een soort dichter, een bewustere relatie met de dood bent aangegaan?
Ja. Nou, ik realiseerde me, kijk, ik kon niet bij het uitvaartgesprek zijn van mijn vader, want het duurde 2 dagen voordat ze me gevonden hadden en ik te horen kreeg dat hij overleden was. Dus de uitvaart was al geregeld. De enige bijdrage die ik dus kon geven was dat ik graag wilde spreken. En dat werd door de uitvaartspreker die was ingehuurd, werd dat ingepast. En daarin is, en ja, dat is nu echt vanuit mijn hoofd beredeneerd. Ik denk dat ik daarin heel erg gevoeld heb. Wat is de waarde van aanwezigheid? En wat is de waarde van werkelijk doen wat er nodig is in zo'n einde? Ik had namelijk een half jaar daarvoor mijn oma verloren. En dat was echt een uitvaart dat wij met alle nichtjes en neefjes in elkaar aankeken en zeiden: heb jij geweten wie er vandaag weggebracht is? Ik heb geen oma gezien hier. Ja, ze lag in die kist, dat weten we allemaal. Maar die muziek en geen idee. Dat was oma niet. En daar had mijn moeder ook van geleerd. Want die had bij mijn vader een uitvaartspreker ingehuurd. Die echt de inhoud van de uitvaart deed. Die een prachtig verhaal over zon, zee, strand en duinen als synoniem had genomen. Of als metafoor, net hoe je het zou willen zeggen, om het levensverhaal van mijn vader te vertellen. En dat was zo passend voor hem, want hij hield gewoon van de zee, de strand en de duinen. En dat was heel mooi. En daar was de uitvaart van mijn vader was een uitvaart van mijn vader. Zo kende ik mijn vader ook.
Ja.
Dus ik heb heel erg dat contrast gezien van hoe doe je een uitvaart waarin je denkt, huh, wie? En hoe doe je het dat je denkt, ja precies, dat zelfs mensen die aanwezig waren bij de uitvaart naar mij toe kwamen en zeiden: dit is niet hoe ik jouw vader heb gezien. En dit is niet hoe ik jouw vader heb ervaren. Maar nu snap ik waarom jij altijd bij mij op de stoep stond. En nu snap ik waarom jij altijd deed wat je deed.
Ja.
Omdat daarin in dat verhaal wat werd verteld over mijn vader, een kant van mijn vader zichtbaar werd die heel veel mensen niet kenden.
Ja.
Ja. Kan ik daar wat mee? Ja, dat werd dan gedeeld. Denk ik, ja, oké, prima. Ja. Nou ja, dat persoonlijk ontwikkelingsjaar kwam tot een einde. En toen dacht ik, ja. Zijn we aan het einde van het jaar en zijn we klaar en dan? Toen dacht ik, ja, maar ik ben nog lang niet klaar. Ik snak naar meer, dit vraagt om meer. Maar goed, de opleiding, de Pulse Academie heette dat. Die startte niet eerder dan in september. En ik was in december klaar met dat persoonlijk ontwikkelingsjaar. En toen heb ik als tussenhalfjaar lezingen van Michael Derksen. Die is helaas ondertussen ook al niet meer onder ons. Gevolgd, omdat die hele pulsarvisie, die vond ik ontzettend fascinerend. Omdat hij eigenlijk inhield dat hij zei: jij bent het instrument, overal waar je gaat en staat, begint het bij jou. En toen dacht ik zo. Dat had iemand toen ik, weet ik veel, 7, 8, 9 tegen me moeten zeggen. Want nu snap ik het.
Ja.
Nu snap ik het, ja. Dat is wat ik al die jaren gezien, gevoeld en ervaren heb. Ik ben het instrument en overal waar het gaat en staat, begint het met mij.
Ja.
En ik breng iets mee en dat is van waarde. En dat mag ik delen en daar mag ik mensen mee op weg brengen. Ja, en het enige wat dat voor mij vraagt is je openstellen en het veld creëren waarin mensen ook kunnen meebewegen.
Ja, en dat is kennelijk voor jou het ook een weg is geweest om zeg maar, ik weet niet zo goed of je echt alleen maar een instrument bent of dat je eigenlijk gewoon een verzameling instrumenten bent.
Ja.
Ja, maar dat een van jouw snaren of een van jouw toetsen gaat over de dood.
Ja.
Gaat over hoe. Hoe mag dat meer een soort natuurlijk onderdeel zijn van je leven?
Ja.
Ja.
Ja, weet je, ik werd natuurlijk verrast door het overlijden van mijn vader. Maar ik dacht, ja, ik had gedacht dat die man echt ver in de 90 zou worden. Want al zijn ooms en tantes waren allemaal bijna eind 80, 90 plusjes geweest. En hij ging op zijn 62ste.
Ja.
Dus ja, hoezo? We worden allemaal 80, 90. Dat, ja. Weet je, dat zijn allemaal van die... Ja, nee, dat is helemaal niet zo. Weet je, allemaal van die gewaarwordingen van... zie je, het leven is helemaal niet maakbaar. Niet omdat de rest van de familie heel oud wordt, word jij dat ook. Nee, het kan zomaar over zijn. Nou ja, de academie heb ik gedaan. Nou, dat was nog meer met mijn voetjes in de modder staan, zeg ik altijd. Waarvoor ik alleen maar heel dankbaar ben dat ik dat iedere keer aan mezelf heb gegeven. Want dat heb ik echt gevoeld als ik iedere keer weer cadeautjes uitpakken. Iedere keer weer een laagje dieper. En eigenlijk ervaren, ik weet onbewust gewoon ontzettend veel en onbewust... is er gewoon door eigenlijk al die drie trajecten zoveel naar mijn bewustzijn gekomen. Dat het wel heeft gemaakt rondom die dood. Die altijd iedere keer weer op allerlei manieren terugkwam. Aan het einde van mijn Pulsaracademie. Ik daar zo in vastliep dat ik dacht, ik ben er klaar mee. Ik wil niet meer. Ik wil die dood niet meer. Ik word er zo... Ik kan daar niet meer in doen wat ik wil doen. Ik zie hem niet meer. Dus ik laat hem los. En dat voelde heel kloppend en heel passend. En toen ben ik de vrije ruimte ingegaan. Heb ik het Pieterpad gewandeld. 31 dagen achter elkaar. Op mijn laatste trainingsdag van de Pulsaracademie. De dag daarna heb ik de trein gepakt. Ben ik naar de Pieterburen gegaan. Ja, ik heb van noord naar zuid gelopen. En heb ik gewoon 31 dagen heb ik gewandeld in mijn eentje. Geen plan, niks gepland. En dan maar hopen dat er onderweg onderdak was.
Ja.
Nou ja, dat was er. En op sommige momenten was het heel erg lastig om plekjes te krijgen om te slapen. Maar goed, ik heb nooit buiten hoeven slapen. En het was een fantastische reis. Ook weer op onderzoek in mijzelf, waarin ik heel erg kon merken... ik laat me ongelooflijk leiden door anderen.
Ja.
Maar ik ben eigenlijk een ongelooflijke mooie richtingwijzer. Waarom volg ik mezelf niet?
Ja.
Wat maakt dat ik mezelf niet volg? Want als ik de weg kwijt ben, wat dus een paar keer is gebeurd tijdens de Pieterpadwandeling, dan heb je zo'n boekje, maar dan heb je helemaal niks aan zo'n kaartje. Want ja, dan loop je het kaartje af en waar ben je dan?
Ja.
Ja, en dan toch het vertrouwen hebben. Ja, maar als ik gewoon blijf lopen en mijn gevoel volg, dan kom ik weer op de route. En dat gebeurde dan ook altijd. Ja, dus ik kan gewoon mezelf volgen. Waarom doe ik dat toch niet? Nou, het was 2011. Ik stopte. Pieterpadwandeling gehad. En in januari 2012 werd ik gevraagd om weer terug te komen als uitvaartverzorger op een andere locatie. Ja, we zitten echt enorm in nood. We hebben ervaren mensen nodig. Kom alsjeblieft hier werken. En toen zei ik, nou dat is prima, maar dat wil ik niet doen in loondienst. Maar dat wil ik dan gewoon. Zodat ik ja en nee kan zeggen. Ja, toen ging ik weer anders mijn werk doen.
Hmm.
Toen zat ik nog meer van... ik weet nog dat ik altijd bij mensen dan binnenkwam en dan zei ik... Nou, iets in de trant van... soms zaten mensen ook in de bank en dan ging ik in een stoel of in een andere... Dan pakte ik een stoel bij en dan ging ik gewoon bij mensen in de bank erbij zitten. En dan ging ik eerst luisteren en dan zei ik eigenlijk nog niet zo heel veel. En dan stelde ik me wel voor en dan ging ik zitten en dacht ik... Nou, er is hier nog iets gaande. Nou, ik ga maar even zien waar dit heen gaat. En dan kreeg ik soms als vraag, moet u niet beginnen? Ik zeg, nou, maar ik zie dat hier nog van alles nog wat gebeurt. Het is heel waardevol. Gaat u vooral verder als het nodig is, dan meld ik me wel.
Ja.
Maar dan werden mensen heel onwennig en heel... u komt hier toch een uitvaart regelen? Ik zeg, ja, dat kom ik ook zeker. Ik zeg, maar wat ik hier hoor, dat is heel nuttig. Dus dus als dat een andere draaiing moet hebben, dan laat ik zeker van me horen. En dat deed ik dan ook.
Ja.
Maar dat maakte een heel ander... daardoor kreeg ik heel andere uitvaartgesprekken. En daardoor dus ook andere uitvaarten.
Ja.
En wat daarin gebeurde was dat... ja, ik ook van mensen heel vaak terugkreeg dat ze zo dankbaar waren over de vrije ruimte die ik gaf. En dat ik als mens binnenkwam, ook qua kleding. Ik had altijd kleur aan, want zwart, dat, ja, dat staat me sowieso niet. Daar voelde ik me ook niet prettig in. Dus ik had altijd wel gepaste kleuren. Ik bedoel niet dat het van me afgeschreeuwde. Ja. Maar gewoon gepast, gekleed, netjes kwam ik dan altijd binnen. Ja, en mensen voelden altijd, er komt een mens binnen. En geen, hoe noemen ze dat? Zwarte kraaien is geloof ik het woord. Nee, er komt echt een mens binnen die iets menselijks hier komt doen.
Ja. En klopt het dat je ook als mens binnenkwam die... dat kan ik soms zo voelen, dat als je met iemand in gesprek bent... dat zelfs een uitvaartverzorger eigenlijk iets kan hebben van die dood moet daar blijven. Maar dat jij binnen kon komen als mens die niet bang was, maar zeggen.
Nou, wat ik heel erg... Hoe ik hem altijd gevoeld heb, en dat is geen verwijt naar mijn collega's... maar het verschil wat ik wel zag was dat... mensen konden alles bij mij kwijt. En hoe zwaar het verdriet ook was en de pijn die ze hadden... ik kon bij die pijn zijn, zonder daar de pijn van mij van te maken. Ik kon dan, het is hun pijn, dit is hun verhaal. Dat is allemaal van hun, maar het is niet van mij.
Ja.
En daardoor voelden zij gewoon dat ze ook heel veel met mij konden delen. En dat maakte dat ik gewoon hele bijzondere gesprekken... en verhalen ook hoorde van mensen... En dat soms ook wel pittige, geen eenvoudige verhalen waren. Maar dat ik heel erg kon zien, ja, zo kan een leven dus gaan. Sommige mensen krijgen echt alles wat je maar kunt bedenken. Dat je echt denkt, wat kan een mens dragen? Nou, een mens kan soms heel veel dragen. Ja, en ik had altijd gewoon bewondering en ook verwondering over het feit dat men... Dat ik dit mocht horen en dat ze dat met mij wilde delen. En dat ze zich veilig voelde bij mij om zich dan maar te laten gaan.
Ja,
dat kon ik echt altijd verwonderd over blijven. Maar dit is niet een vanzelfsprekendheid dat altijd zomaar gebeurt. Je komt als een wildvreemde binnen en die mensen nemen je gewoon op voor een tijdelijke periode. En je bent even onderdeel van het geheel.
Ja.
Maar wel vanuit die menselijke zakelijkheid die nu even nodig is.
Ja. Ja. Maar toch ben je op een gegeven moment weer meer weg.
Ja, uiteindelijk voelde het na
gereisd.
Ja, na anderhalf jaar dat ik dacht, ik had in 2011 gezegd, het is klaar, maar het is gewoon echt klaar. Die dood die heeft zijn ding gedaan aan mijn leven. Ik hoef er niks meer mee. Mooie laatste uitvaart gedaan. Echt ook nog voor de asverstrooiing of de asbijzetting. Van alles en nog wat voor die familie gedaan. Was fantastisch om het op die manier af te ronden. En ik dacht, ik ben klaar met die dood.
Ja.
En die bleef maar aan mijn deur kloppen. En die zei, hallo, kiekeboe. En dan was hij er weer. En dan was hij weer daar. En dat ik echt soms dacht, heb ik nou een zonnebril? Of wat heb ik nou oogkleppen op? Wat is er nou gebeurd? Wat maakt dat ik het zo buiten de deur heb gezet? En wat maakt dat het zo aan mijn deur blijft kloppen? Met als klap op de vuurpijl. In 2013 zei ik het gedag. En in 2019 reisde ik echt op ingeving. Ik werd in de periode van onderweg naar Oud en Nieuw in 2018 heel erg geleid. Winnie, ga naar Vinthorn. Ga in de community wonen. Dat is waar je moet zijn. Nou, dat hoorde ik één keer. Af en toe ben ik dan nog een beetje eigenwijs. Dat hoorde ik twee keer. En toen was er nog een derde signaal. Toen dacht ik, oké, ik heb iets met de oneven getallen. Na drie keer moet ik toch wel eens een beetje achter mijn oren krabbelen. En denken, zal toch wel iets van waarheid in zitten. Ja. Nou, niet wetende dat ik dan een heel proces door moet. Want moet je officieel een training volgen. En dan nog een training volgen. En dan mag je eens een keer in die community wonen. Toen dacht ik, echt training volgen? Dit is dan een bewustzijnscommunity? Wat een ingewikkeld gedoe. Kan je daar niet gewoon dan heen of zo? Nou ja, ik deed mijn weg daar naartoe. Ik vloog uiteindelijk op 26 juli was het geloof ik, 2019 naar Schotland. Ik hing boven Schotland. Ik zat langs een ras echte Schot in het vliegtuig. En die zegt op een gegeven moment, we zijn er al, we hangen boven Schotland. En ik kijk zo naar beneden en ik hoor mij echt zelf zeggen, I'm home. En terwijl ik dat zeg, hoor ik echt, dus ik hoor tegen hem zeggen, ik zeg, zei ik nou dat ik thuis was? Hij zegt, ja, you said you were home. Ik zeg, nou, schrik, ik ben nog nooit in Schotland geweest, snap er niks van. Nou, ik stapte dat vliegveld uit. We gingen links rijden. Ik vond het allemaal de normaalste zaak van de wereld. Nou, en echt, ik ben 5 weken in de Vindhorn Foundation geweest. Uiteindelijk 2 weken op de locatie in Vindhorn zelf. En 2 weken in Iona. En de laatste week dacht ik, ik moet buiten die foundation zijn. En ik ga erin als ik wil en eruit als ik niet meer wil. Nou, echt iedere dag de dood. Ik kon er niet meer omheen. Als ik niet iemand trof die zijn verhaal over dat hij iemand verloren was. Dan was er wel iemand een kindje verloren. Dan was er wel een verpleegster die mensen leerde hoe je dat toch zo goed kon doen. Dat begeleiden tijdens het levenseinde. Dan was er wel een helderziende of een medium of hoe je die dan ook wil noemen. Die contact had met overledenen. Nou, zo ging het 5 weken lang dag in dag uit ging het door dat ik dacht. Oké. En dat ik ook echt daar ook soms wel op bepaalde plekken in Vindhorn kon staan. En dan mijn handen naar boven uitreikte. En dan naar boven keek en zei, vertel me nou toch wat ik hiermee mag doen. Ik snap er niks van. Die dood blijft aan mijn deur kloppen. Oké, ik snap het nu. Ik mag er iets mee doen. Maar wat dan in hemelsnaam? Ja. Ik weet het gewoon niet. Kijk, uitvaartverzorger wilde ik niet worden. Omdat ik ook heel erg voel, ik wil leven. En als ik leef, wil ik niet 24 uur per dag bereikbaar zijn. Ik wil ook mijn eigen tijden in kunnen delen. Maar als ik... dus dat is geen optie. Maar wat dan wel?
Ja.
En dat wat dan wel had nog even ziek zijn worden nodig. Ik kreeg Lyme. Ik kwam met een verlaten reactie Lyme terug uit Schotland. Wat pas een paar maanden later... duidelijk werd, het had nog nodig dat ik een relatie moest loslaten die niet klopte, waar ik in zat. En als gevolg van de Lyme en de behandeling daarvan kreeg ik ook nog allerlei andere ziekteverschijnselen die door mijn systeem heen moesten. Ik dacht, oké, ik geef me er allemaal naar over. En toen ik eenmaal weer mocht werken, kwam de pandemie. En toen werden we stilgelegd met de hele wereld en ik kwam thuis te zitten. En ik moest vanuit huis gaan werken. En ik vond het eigenlijk wel lekker, dat stil zijn. En dat met mezelf zijn. En de beperkte mensen om me heen. En niet zo in zo'n snelle modus zitten. Maar ik vond het eigenlijk wel relaxed. En ik wilde, gaandeweg die tijd voelde ik wel, toen het ook weer open werd, ik wil ergens iets aan deelnemen. En er kwam een summer school op mijn pad. Van een Sietsemiet locatie in Amersfoort Noord. En daar voelde ik heel erg dat ik daar een deel wilde nemen. Maar iedere keer als er dan weer zo'n moment was, dan kon ik niet.
Ja.
Dacht ik, ja, die summer school is waarschijnlijk niet voor mij bedoeld. Tot dat ene moment op 10 juli, ik weet nog precies de dag, vrijdag 10 juli 2020. Ik fietste met mijn fietsje daar naartoe. Ik kwam daar aan en ik ontmoette de toenmalige eigenaar. En ik zeg, goh, hey Mirjam, wat leuk om je te zien. Zo, we zijn de andere deelnemers. En ze zei, nee, jij bent de enige. Ik zeg, oh, nou, had dan toch gewoon even gebeld. Dan had je het gewoon toch af moeten zeggen. Nee, zegt ze. Richard en ik die hadden heel erg gevoeld, jij mag hier zijn vandaag. En je krijgt gewoon één op één met Richard samen dit moment. Ik zeg, oh, maar het gaat over marketing. Ik heb helemaal geen bedrijf of wat dan ook. Waar ga ik het dan met hem over hebben? Jij zegt, dat weet ik ook niet. Hij zit daar, ga er maar naartoe en zie maar wat jullie dan gaan doen. Ik ben nieuwsgierig. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Aan het einde van de ochtend ging ik de deur uit met doulawijzer. En... hadden we pijlers neergezet van wat ik daar dan mee wilde gaan doen. Dus ik wilde, dat is wel interessant, ik wilde een beroepsvereniging oprichten. Nou, dat is ondertussen getransformeerd in een community die Wij Zijn Sterfelijk heet, om de dood meer in ons leven en in de maatschappij te krijgen. Ik wilde een opleiding creëren. Nou, dat wordt een programma. Meer een programmavorm, diverse programmavormen die ik uit ga geven. En ik wil het levenseinde begeleiding doen. En waarin het woord doula voor mij gewoon veel meer van toepassing is.
Ja.
Omdat ik ook gewoon bij ieder moment dat ik weer iemand tref die het levenseinde tegemoet ziet, niet weet welk pad we samen gaan bewandelen.
Ja.
En de doula is dan echt die wijze vrouw die... op een niet-medische manier, want die is voor mij wel het allerbelangrijkste, dat er gewoon niet-medisch, dat ik er mag zijn voor wat zij nodig hebben.
Ja.
En dat kan dan op spiritueel, mentaal en emotioneel vlak en praktisch en financieel zou het ook kunnen. Maar daar heb ik dan dus nood ook mensen voor in mijn netwerk voor als daar hulp in nodig is. Ja, en zo ging ik met doulawijzer op pad. Ja, en voordat ik daar ruimte voor maakte, was het september... 2020 dat ik dacht, oké, ik moet mijn agenda gaan organiseren, tijd vrijmaken. Nou, dat deed ik en ik had tijd vrijgemaakt. En eenmaal de tijd vrijgemaakt ontstond de podcast. En ik werd heel erg gestuurd, ga een podcast maken, ga mensen interviewen.
Ja.
En ga het in de wereld zetten, de verhalen over professionals die in aanraking komen met de dood en de persoonlijke verhalen. En ga die maar delen. En dan, nou, vindt dat zijn weg. En ja, dat kun je waarschijnlijk ook niet bedenken waar dat dan heen gaat. En die zijn weg heeft het ondertussen gevonden dat er al vele afleveringen online staan. Dat die wereldwijd wordt beluisterd. Want ja, wij Nederlanders zijn globetrotters. We zitten overal.
Ja.
En dat ik alleen maar naar verwondering dan naar mijn scherm kan kijken. En denk ik, echt overal? Ja, overal in de wereld wordt geluisterd, Winnie. Iedere keer weer. Ja, en dat voelt gewoon heel dankbaar.
Ja.
Dat ik hier nu ben gearriveerd. Dat ik mijn missie het leven zijn en de dood normaal maken in de wereld heb gezet. En daar allerlei activiteiten onder schaar. Omdat ik ook wel iemand ben die niet één en hetzelfde ding kan doen. Want altijd een uitdaging nodig heeft. En ik ook voel dat er verschillende uitingsvormen nodig zijn om de mens aan te raken rond dat hele thema de dood.
Ja.
Dus een congresfestival of een online programma of een live programma of eenmalige momenten. Ik weet allemaal niet wat ik ga creëren, maar dat er heel veel creatiekracht is losgemaakt door met de dood op reis te gaan. Ja, dat is één ding wat zeker is.
Ja, het voelt, ik krijg zo'n beeld van zo'n cirkel, hè, van alle mensen die meedoen, die ook die hun bijdrage leveren aan ja, dat de dood gewoon echt, er is iets anders waar we allemaal niet aan ontkomen.
Ja.
Zeg maar, het klinkt ook heel raar, maar dat is één ding wat zeker is, dat we weer ons stoffelijke lijf, lichaam moeten verlaten op enig moment.
Ja.
Dus er is niks anders in het leven wat zo vaststaat.
Precies.
Ja, en in dat speelveld is natuurlijk van alles mogelijk. En brengt iedereen ook zijn eigen persoonlijke, want ja, je ontmoet allemaal, hè, het sterven, het stervensproces. Of dat nou daadwerkelijk het fysieke afscheid nemen van iemand is, of van een baan of van een... Ik vind het zo partier, semolier en peu. Ja, daar heb ik ook altijd heel erg kunnen voelen. Van ja, elk afscheid is ook ergens dat iets weer eventjes... Ja, dat... En als we dan kunnen voelen van... Oh ja, het doodgaan is niet het einde. Maar het is onderdeel van de cyclus.
Ja, dan en voor mij ook wel iedere keer weer een soort van een nieuw begin.
Ja.
Want zo heb ik het wel in mijn leven iedere keer ervaren. In mij ontstaat er dan een soort van een nieuw begin. En het is niet dat ik totaal nieuw word, maar er is wel iets wat er nieuw in mij ontstaat.
Ja.
En dat vind ik ook zo bijzonder aan al die verhalen die ik ophaal. Dat ik iedere keer dat ook weer terughoor. Dat mensen in zichzelf iets nieuws ontdekken.
Ja.
Of een kracht die in hun zit, die altijd soort van gesluierd over... Nou ja, een aanwezigheid van iemand of wat het dan ook was in het leven, ineens wordt opengezet door dat overlijden. En ik weet nog dat in een van de afleveringen iemand tegen me zei, ik had gewoon echt zo'n onwijze klap voor mijn kop nodig om wakker te worden.
Mm.
Ja, leuk is hij niet, maar ik ben er super dankbaar voor dat ik hem heb ontvangen.
Ja.
En dus dat, die heftigheid voelen van dat wat je moet ervaren om wakker te worden. En dan tegelijkertijd die dankbaarheid van... Maar ik ben zo dankbaar dat wel is gebeurd. Want ik ben er zo door verrijkt.
Ja.
En die wisselwerking vind ik ook heel erg in die dood zitten. Door daar zo mee te reizen. Het heeft die twee kanten.
Ja.
Het heeft echt het pijnlijke van... Dat en tegelijkertijd ook heel erg van... Oh, prachtig. Er komt ook echt iets heel moois wat in mij wakker wordt.
Ja,
ja, en daar kan ik alleen maar heel erg blij van worden. Dat ik denk, oh, wat prachtig dat mensen dat in zichzelf ontdekken. En die verrijking tot zich nemen. En daar dan mee verder gaan reizen. En, ja, en wat dat ze dan allemaal brengt in het leven.
Ja. Ja, en wat er bij mij zo opkomt is... Hè, sommige... ontmoetingen met de dood zijn heel helder en heel abrupt. Maar ik weet dat jij ook een verhaal hebt van ontmoetingen met dood van kindjes die niet geboren worden. Wat allemaal veel versluierder is. Hè, waar in onze maatschappij sowieso natuurlijk weinig ruimte voor is.
Ja.
Maar dat is er wel. En dat vraagt ook onze aandacht. En het, in mijn eigen werk met familieopstellingen komt het altijd naar voren.
Mm-hmm.
Maar dat je dat er zo'n schoonheid zit in die dood die zo lijkt van... Ja, maar dat was nog niks.
Ja. Ja, dat is niet waar.
Dat is niet waar. Nee. En hoe mooi is het als je dat gaat eren.
Ja.
En ja, ik vind ook dat jij daar een hele mooie weg in aan het afleggen bent. Want dat is nog niet klaar.
Nee, dat is zeker nog niet klaar. En het is grappig, terwijl je dat dus zegt, merk ik dat de emotie weer omhoog komt. Want het blijft altijd weer een gevoelig onderwerp. Ja. In dit jaar zouden mijn kinderen 27, 11 en 8 zijn geworden. En ik vertelde al over het ontstaan van Doulawijzer. Nou, toen Doulawijzer ontstond, vroeg Richard, die mij dus, waarmee ik die ochtend samen had, aan mij van... Ja, het is allemaal leuk hè, wat je nu kan doen en zo. Dat is prachtig. Maar mensen zijn altijd geïnteresseerd in waarom doe je nou wat je doet? En toen hij mij die vraag stelde, toen werd ik echt zo emotioneel. De tranen rolden me over mijn wangen. En op dat moment dat hij dat vroeg, kwamen gewoon letterlijk mijn kinderen door me heen. En die zeiden, en dit ga je doen voor ons.
Mm.
En toen dacht ik echt, voor ons? Maar jullie zijn hier helemaal niet. Ja, dat is niet waar, want ze zijn hier wel. Want ze zitten in de spirituele wereld en daar heb ik contact mee. Maar ik kan ze niet laten zien. Hè? Ik kan ze laten zien nu doordat ze een naam hebben gekregen. Waar ze zelf om hebben gevraagd. Maar zij lieten daar echt zien, Winnie, dit doe je voor ons.
Ja.
En toen dacht ik echt, oh, oké. En wat ik gevoeld heb vanaf dat moment is, ja, ik noem ze mijn gidsen. Zij zijn er gewoon altijd. Zij zijn bij mij, laten zich op allerlei manieren zien. Soms ook voelen. Ik word altijd, net als nu ook weer, dan komen ze weer te sprake. Ik word altijd emotioneel. En de ene keer moet ik heel erg huilen. En de andere keer dan krijg ik gewoon water in mijn ogen. En dan weet ik, oh ja, ze zijn er weer.
Mm.
Maar zij zijn echt mijn richtinggevers. Zij leiden mij op dit pad en bewegen daarin. En ik heb daar een tweeledige ervaring in dat ik mijn eerste kindje heel bewust heb laten weghalen. Dus daar is sprake geweest van een abortus. Omdat ik toen echt niet in goede doen was. Dit was ook in consensus met de vader. Ik heb het bewustzijn in gesprek met de vader ook nog 20 jaar later, toen ik hem weer mocht ontmoeten, had hij er een ander verhaal bij. Maar zoals ik mij het verhaal kende, is dat ik zo niet mezelf was. Ik was heel erg depressief. Ik had net het contact met mijn ouders verbroken. Ja, en ik was ineens zwanger. Ik dacht echt, help jongens, hoe moet dit in hemel zijn? Ik zag mijzelf echt, ik zag het gewoon niet voor me. Ik kon het me niet voorstellen hoe ik dat moest doen. Ik wist niet eens wat ik met mezelf aan moest. Laat staan dat ik dan nog een leven daarbij bij moest dragen. Ik kon het gewoon niet. Nou ja, toen was dit de weg om te gaan. En wat ik daarin altijd zo bewonderd heb in mezelf is, ik zat niet zo goed in goede energie, maar ik was in die abortuskliniek, de vader was mee. Die vond dat hij daar allemaal in mee mocht bewegen. En ik zit in die behandelkamer en ik hoor mij nog zeggen met mijn benen wijd op dat, ja, hoe dat dan gaat, weet je, dat je echt denkt, ja, hoe? Maar goed, hè, je benen wijd, alsof je een uitstrijkje krijgt, maar goed, zo gaat dat dan.
Ja.
En dat ik tegen die dame zei, alles wat je eruit haalt, dat laat je liggen voordat je het weggooit, want ik wil het zien.
Ja.
En ja, waar die helderheid van geest vandaan kwam, ik weet gewoon echt niet. Maar het was zo'n... Het kwam echt uit mijn tenen. En daar werd ook gewoon gehoor aan gegeven.
Hmm.
En er was niet zoveel te zien. Maar het feit dat ik het heb gezien, heeft gewoon heel erg gemaakt dat ik altijd rust heb gehad over dat kindje.
Ja.
En dat kindje heeft in de dag van vandaag de naam Morna gekregen.
Mm-hmm.
En... toen gingen er heel veel jaren voorbij. De relatie ging voorbij. Er kwam een nieuwe partner. En uiteindelijk kreeg ik in 2012 een miskraam. Dat was in die zin een hele heftige tijd. Omdat het kindje eigenlijk niet weg wilde. Ik ben ongeveer 3 weken bezig geweest om dat kindje los te laten. Ik heb ongelooflijk veel bloed verloren. Ik heb uiteindelijk bloedarmoede gehad. Ik heb gillend aan de telefoon met de huisarts gezeten van ik kan dit niet meer dragen. Het is me echt te intens. En die zei alleen maar natuurlijk weggaan is het beste wat er is. Dat ik echt dacht, nou kom het dan maar van me overnemen. Want ik kan het gewoon niet meer. Ik weet niet meer waar ik dit zoeken moet. En toch is het uiteindelijk natuurlijk weggegaan. En in dat moment, ik kan me dat nog zo herinneren, 1 juli 2012 was het moment dat ik voelde het gaat, het verlaat. En toen kreeg ik op dat moment dat het verliet een flashback naar 2009. Waarin ik ook in een situatie heb gezeten dat niemand snapte wat er met mij aan de hand was. En dat een studiegenootje van mij toen de tijd zei, mensenkind, je bent gewoon zwanger. En dat ik echt in alle toonaarden heb, nee joh, ben ik helemaal niet mee bezig. Man, ik wil helemaal geen kinderen. En echt heel erg in de ontkenning. Maar dat ik echt op dat moment zo kan voelen, oh, maar toen was er ook een kindje. Er is toen ook een kindje vertrokken. En die kon ik ook zo, die werd zo ook weer wederom gevoeld. Dat ik, toen had ik eigenlijk 2 kinderen in 1 te verwerken.
Ja.
En dat tweede kindje heeft uiteindelijk de naam Bree gekregen. En het laatste kindje, het derde kindje, heet Lux. En wat ik zo bijzonder vind aan de namen van deze kinderen, ik heb iets met betekenissen van namen. Mm-hmm. Ik heb ook ooit mijn eigen naam opgezocht. Was ik ook totaal door verwonderd over wat de betekenis daarvan was, maar daarover later. Moorna betekent geliefd. Mm-hmm. Bree betekent eervol. En Lux betekent brengt licht.
Mm.
En dat is letterlijk wat deze kinderen gewoon sinds zij in mijn leven zijn gekomen eigenlijk doen. Het zijn gewoon geliefde, eervolle lichtbrengers.
Ja.
En zij brengen mij licht, zodat ik in licht mijn werk kan doen. En het werk licht is om het ook voor anderen licht te maken.
Ja.
En hun in het licht te zetten, dat ook zij die heel kort op deze wereld zijn, daadwerkelijk op deze wereld zijn. Ook al zijn ze niet zichtbaar, al kun je ze niet laten zien, in de mens die ze gedragen heeft, zijn ze leven geweest.
Ja.
En die hebben betekenis. Betekenis in het leven wat we hier leven op aarde, en vooral betekenis in de mensen waardoor het ontstaan is.
Ja.
En deze 3 meiden krijgen ook nog een grotere betekenis doordat ze ingeschreven worden in het gemeenteregister, wat tegenwoordig ook kan.
Mm-hmm.
Zodat ze ook echt die volledige zichtbaarheid krijgen.
Ja.
Wat ze ontzettend verdienen. Want zij zijn hier heel kort geweest, omdat ze heel kort een boodschap hebben kunnen brengen. Wat voor hun voldoende was om hier maar kort te zijn. En dat brengt mij dan naar mijn eigen betekenis van mijn eigen namen. Mijn volledige voorname. Ik ben niet gedoopt, maar mijn ouders vonden dat ik er 3 mocht ontvangen. Mijn eerste naam is Winifred, mijn tweede naam is Tasha en mijn derde is Imalda. Dus Winifred, Tasha, Imalda zijn mijn voornamen. En Winifred betekent vredelievend, Tasha betekent geboren en Imalda betekent strijder. En in mijn leven tot, ik denk dat zo'n 3 jaar geleden dat inzicht bij mij kwam. Ik heb dit altijd heel negatief en zwaar gevonden om de betekenis van deze namen te dragen. Omdat ik dacht, ja, ik ben altijd maar overal bezig geweest brandjes te blussen en dingen op te lossen. En dat ik echt het gevoel had, ja, ik ben die geboren vredelievende strijder om overal maar vrede te brengen.
Ja.
Maar dat is helemaal niet waarvoor ik hier ben. Ik ben hier en ik ben hier naartoe gebracht om als een geboren vredelievende strijder de vredelievendheid rondom het sterven en het levenseinde zichtbaarheid te geven. Omdat er vanuit die geboorte een heel mooi bestaan in jouw leven kan komen. Door alle keuzes die jij maakt in je leven om van je eigen leven een mooi leven te maken. Wat ik altijd hoop dat je dat doet. Om dan uiteindelijk daar geen strijd van te maken. Maar een mooi leven waarin je dan aan het einde van het leven het eindigt met, ja, als je terugkijkt, hopelijk niks meer om spijt van te hebben. En te denken, had ik maar of moest ik maar of wat dan ook.
Ja.
Dus voor mij heeft dat geboren vredelievende strijder zijn nu heel erg die missie die ik heb om dat leven, zijn en dood normaal te maken, dat is waarvoor ik hier ben.
Ja, dat, nou ja, het is natuurlijk zo mooi, want een strijder, zeg maar, dat woord alleen al doet mij een beetje oprichten.
Ja, rechtop staan.
Dat je ergens voor gaat staan.
Ja,
precies. Dus niet, je hoeft niet in gevecht.
Nee.
En dat is natuurlijk wel hoe we eigenlijk, hè, ik herken dat in mijn eigen leven, ik hoor het ook een beetje in jouw dingen terug, dat we natuurlijk, hè, dat die struggle om echt het leven helemaal te pakken, ja, dat doen we soms door de dood uit te sluiten, maar dat werkt niet.
Nee, precies. En wat echt heel duidelijk werd, en dat werd nog duidelijker toen mijn moeder overleed in 2015, is dat ik eigenlijk mijn hele leven had geleerd om alle emoties te integreren. Dus om ze altijd naar binnen toe te laten slaan en nooit echt te uiten.
Ja.
Dus eigenlijk vanaf 2015, echt ook direct na het overlijden van mijn moeder, kon ik zo voelen, dit ga ik niet alleen doen, want ik heb hier hulp bij nodig. En het werd al zo snel duidelijk dat dat te maken had met het feit dat ik echt, ik had nog nooit een emotie goed doorvoeld. Mm. Er zat zoveel woede en boosheid en onvrede en ik heb mezelf nog nooit zo kwaad gezien, dat ik echt ook soms helemaal van de... Ja, de woede die er dan uitkwam, echt helemaal zo, ben ik dit? Helemaal, nou ja, verwonderd over mezelf. Maar dat ik zo die opluchting kon voelen van, jeetje, wat maakt dit een ruimte?
Ja.
En daar heb ik nog echt wel, zoals je dat dan ziet bij dieren, dat als een dier iets, die wordt aangevallen bijvoorbeeld door een leeuw, maar die vindt toch de bevrijding, dan is de normale reactie van een dier dat hij gaat liggen trillen. He, en ik heb dus geleerd om dat trillen over te slaan. Dat weet ik nu.
Ja.
En dan tril ik niet, dan sla ik naar binnen. En ik heb nu geleerd ook door wat begeleidingsmomenten op allerlei manieren. Dat ik voel van als mij iets gebeurt en mijn lijf heeft als eerste reactie shaken. Gewoon laten gaan.
Ja.
Niks aan doen. Dit is wat mijn lichaam nodig heeft. Want dit is een natuurlijke manier van loslaten wat er nu ineens in mijn lijf ontstaat. Ik ben laatst aangereden met mijn fiets door een auto. Ik stond ineens stil en ik stond alleen maar te shaken op mijn benen. En die chauffeur die zei tegen mij, je moet van de straat af. Ik zeg, ik kan en ga niet weg, want dit is eerst wat er moet gebeuren.
Ja.
En ik heb gewoon mijn lichaam laten uittrillen. En pas toen het klaar was met trillen, ben ik van mijn plaats vertrokken. Omdat dat gewoon een hele natuurlijke reactie is. Dus ik kan ook niet meer dat naar binnen slaan van emoties. Als er nu een emotie komt, dan kan ik hem niet anders dan doorleven.
Ja.
Maar kan hem ook heel erg, als hij van een ander is, heel erg bij die ander laten. En denk, ja, dat is van jou. En waar het mij raakt, is van mij.
Ja, en dat is wat ik zo mooi vind. Hè. In het leven, hè, het echt aannemen van je persoonlijke verhaal. En het dan ook... vertellen zonder super gehecht te zijn aan de uitkomst. Hè? Om gewoon een soort verslag te doen.
Ja.
Komt er ook weer iets terug van... Ja, en zo werkt het dus.
Ja.
Als je schrikt, moet je schudden. Als je hard geraakt wordt, ja, dan moet je huilen. Dan moet je misschien wel schreeuwen. He, als er onrecht gebeurt, dan moet je kwaad, niet moeten als in, maar weet je, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En wat hebben wij geleerd om alles in te slikken?
Ja.
En niet alleen jij, maar natuurlijk, dat gebeurt nog steeds op zoveel plekken.
Ja.
En dat gebeurt ook met de dood.
Ja.
Na 3 maanden moet je toch wel een plekje hebben gegeven.
Ik krijg er echt de shivers van als iemand een plekje zegt. Dan denk ik, jemus, houd op man, het krijgt nooit een plek.
Nee.
Ik zie het als dat verlies is een ui. En iedere keer komt er weer een laag zichtbaar. En dan gaat er weer een velletje van die ui af.
Ja.
Weet je, ook rondom het overlijden van... Nou ja, eigenlijk alle overlijdens die ik heb meegemaakt. En ja goed, dan wat recentere van mijn moeder en mijn vader. Daar pel ik soms nog wel eens een velletje van het ui van af.
Ja.
Weet je? En ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat leven is één grote lerende reis waarin je iedere keer weer nieuwe ontdekkingen doet. En ik ben ook gewoon nog steeds een lerend mens. Ik heb ook de waarheid niet in pacht. Maar ik weet wel dat iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen maakt daarin ervaringen van de dood mee en van het overlijden. En we gaan daar allemaal op onze eigen manier mee om. En dat is allemaal oké. En dit is mijn verhaal.
Ja.
En ik heb daarin gewoon de vriendschap met de dood gesloten. Omdat ik en niet bang ben voor de dood. Ik al zelfs weet wanneer ik doodga. In de zin van niet het moment waarop ik doodga. Maar wel dat ik ooit tijdens mijn pulseropleiding deden wij een visualisatie over zie voor je waar je gaat sterven. En ik heb daar ook nog een tekening van. Ik zie zo nog de tekening voor me dat ik in een veld, in een tuin, achter een boerderij aan het werk ben met een zonnetje aan de hemel. En dan, dat is mijn laatste moment, zeg maar. Mijn laatste levensmoment. Ik heb daar niet gevoeld hoe oud ik ben of waar dat dan gaat zijn. Maar dat is wel een plek waar ik waar mijn leven eindig gaat zijn. En prachtig. Misschien is het niet het werkelijke beeld. Misschien is het wel een figuurlijk beeld. En die zie je in werkelijkheid anders. Ik ga het ervaren. Ja. Maar met dat weten in mijn hoofd. Ja, denk ik heel erg. Ik ben daar ook niet bang voor. Ernaar uitkijken vind ik ook zo groot gezegd. Maar ik zie het wel wanneer het daar is. Maar ik ben nog lang niet klaar met mijn missie. Ik heb nog veel te veel te doen. Dus ik heb graag nog heel veel jaren om... in ieder geval alle kennis en kunde die ik in me heb in de wereld te zetten en te delen met mensen. En dat iedereen daar maar zijn vruchten van plukt waar die vruchten van wil plukken.
Ja, heel mooi. Ja, het is voor mij ook zo helder. Oh ja, en dit kan alleen maar, dit soort werk kan alleen maar als je bereid bent jezelf helemaal mee te nemen.
Ja.
En dat kan niet een theoretisch verhaal zijn. Dat kan ook niet een spiritueel verhaal zijn. Dat moet een doorleefd verhaal zijn. Mooi.
Ja, en dat voel ik. Ja. Ja, ik geloof. Ik ben heel blij met wie ik nu ben. En alles wat er achter mij ligt heeft me gewoon gemaakt tot waar ik nu sta. En wat ik doe. Ja, en daar kan ik alleen maar heel erg dankbaar voor zijn. Is dat? Ja.
Nou, dat is volgens mij ook weer een prachtig einde.
Ja, zeker. Zeker.
Om met de dankbaarheid en misschien ook degene die luistert zo eens kan voelen van, nou ja, waar komt dankbaarheid in mijn leven op? Over waar ik tot nu toe gekomen ben en als ik achterom kijk.
Ja,
mooi.
Ja, en als het vragen oproept of... neem gewoon contact op of zoek iemand op waar je je vragen kwijt kunt. Ga er niet mee rondlopen, maar deel ze. Ga op zoek naar de antwoorden.
Ja.
Want dat brengt alleen maar ruimte en lucht en heel veel openheid. En dan krijg je er een heel mooi leven van.
Ja.
Ja.
Ja. Nou.
Dankjewel. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Jacqueline Derjean over levenseinde en afscheidsfotografie.